Zo, goedenavond allemaal. Het is mooi dat we hier in een kleinere zaal zitten. Ja, de opkomst, werd net al gezegd, zijn toch best wel wat lege stoelen. Dus de mensen die nu thuis meekijken, een volgende keer, welkom om hier aanwezig te zijn. Want dit is toch wat intiemer in een zaal dan in die grote kerkzaal. Hè, daar kun je je zo verloren voelen. Ik heb wel van mensen gehoord dat dat de reden was waarom ze een vorige keer hier niet bij de lezing aanwezig waren. En misschien nu de regen. Ja, dat zou kunnen. Er zijn altijd een heleboel dingen te bedenken. Maar goed, ieder zal zo zijn eigen reden hebben waarom hij niet of zij hier niet kan komen. In ieder geval zijn we blij dat u er bent. En ja, dat u er ook bent, dominee Verbreugen. U hoopt een inleiding te houden over Christus in de psalmen. En we gaan eerst daar ook van zingen, psalm 2 vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Psalm 2 vers 1. Het woord openen. En de schriftlezing is psalm 1 en 2. Psalm 1 en 2. Psalm 1. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, en laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heer met vrezen, en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. We zullen samen bidden. Barmhartige, eeuwige, almachtige God in de hemel, wij komen voor uw heilige aangezicht aan het begin van deze cursusavond. Heer, en hoe past het ons u te danken dat u ons hier bracht? Hoe past het ons u te danken voor het heilig woord waar u zelf tot ons kwam en komt? Heer, nu gaat het vanavond over de koning der koningen en de Heere der Heeren, u, o Heere Jezus Christus, u die de Christus der schriften en ook de Christus der psalmen bent. O Heere, wilt u zelf in ons midden zijn? Schenk ons allen uw heilige geest. Wilt u met dominee Breugem zijn, als hij het, datgene wat hij overdacht heeft, naar voren wil brengen? Wilt u ons zo allen een gezegende avond geven? En dat bidden wij u ook voor degenen die met ons verbonden zijn. Wilt u ook hen gedenken en zegenen? Heere, ontfermt u zich over ons. En zie ons allen aan, in Christus uw Zoon, uit genade. Amen. Ik had u al hartelijk welkom geheten. En ik wilde ook toch nog eventjes broeder Van Heemst, of Van Heest bedanken, dat hij het mogelijk gemaakt heeft dat ook hier de videoverbinding tot stand gekomen is. Dus heel hartelijk bedankt. Ik lees u een citaat voor en ik zeg nog niet van wie die is. U mag dat zelf bedenken. Ik zal het straks daarna wel zeggen, maar Het is een citaat uit een preek. Toen in Holland de ganse macht van hel en wereld de strijd met mij aanging, gaf hij, God, mij de 45ste psalm. Daar zag ik de koning in zijn schoonheid en werd mij mijn eer, mijn bezit, mijn gezondheid, ja, alles afgenomen. Mijn koning heeft men mij niet kunnen afnemen. De koning Jezus leeft en hij zegt dat hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Einde citaat. Even een vraag. Wie weet van wie dit citaat afkomstig is? Kolbrugge hoor ik hier. En ik zag al andere mensen ook. Dat klopt, Kolbrugge. Hij heeft die preek gehouden 12 juli 1874 en daarin keek hij terug naar het jaar 1827. In dat jaar werd hij namelijk afgezet als predikant van de Lutherse kerk. Christus, zijn koning, koning in de psalmen. Psalm 45 was voor Kolbrugge het onderwerp ook van zijn proefschrift uit 1829. En hij legde deze psalm ook uit met het oog op Christus, de bruidegom, en de gemeente, zijn bruid. Nu, niet alleen in Psalm 45, maar ook in andere psalmen komt Christus voor. Weliswaar vaak onder andere namen ook. Psalm 62 bijvoorbeeld, mijn rots, mijn heil, mijn hoog vertrek. Maar het gaat om Christus, de Christus der schriften. Deze Christus der schriften heeft de psalmen zelf ook als kind van vader en moeder geleerd, van Jozef en Maria. En hij heeft ook gezongen. En daar hopen wij vanavond ook meer van te horen. Dominee Breuge, ik wil u het woord geven.
Ik zal er niet al te veel bovenuit stijgen. Hartelijk dank dat ik vanavond in jullie midden mag zijn om hier ook op deze bekende grond voor mij een lezing, een inleiding te houden. Ik heb hem in de werktitel Christus in de psalmen genoemd, maar je kan het ook omdraaien, de psalmen in Christus. Ik heb ook een plattegrondje gemaakt voor u, zodat u een beetje weet waar het allemaal naartoe gaat. Na een korte inleiding wil ik een soort algemeen kader schetsen van hoe moet je de psalmen bijbels theologisch ook lezen. Daarna ga ik met u naar het derde punt, dat is ook het meest omvangrijke. Christus in de psalmen, hoe lezen wij de psalmen met het oog op Christus? En als we nog tijd over hebben, wat ik hoop, dan gaan we ook naar het onderwerp de psalmen met Christus. Omdat het ook een heel wezenlijk onderdeel is van hoe je tegen de psalmen aankijkt. Dus een inleiding, een algemeen kader, Christus in de psalmen en de psalmen met Christus. Ja, waarom zingen wij de psalmen? En wat zingen wij ermee? Twee belangrijke vragen die naar mijn overtuiging ook sterk met elkaar samenhangen. Om met de tweede vraag te beginnen. Het kon wel eens zijn dat de onbekendheid met wat we ermee zingen, de inhoud en de betekenis dus, ook leidt tot het ter discussie stellen van de eerste vraag. Waarom zouden wij alleen maar psalmen zingen? Moet er geen ruimte komen voor een nieuwtestamentisch lied? Een vraag die breed leeft voor iedereen die thuis is in het Jeruzalem van vandaag. Het is misschien ook wel een gepasseerd station hier en daar. En we kunnen ons afvragen of dat ook niet met onszelf te maken heeft. Wat bedoel ik? Nou, als we niet weten wat wij met de psalmen zingen eigenlijk, dan zijn de liederen Israëls al snel geniveleerd en gedevalueerd tot persoonlijke, gemeenschappelijke uitingen van de vromen destijds en van vandaag. Ik hoor nog wel eens de opmerking, in de psalmen zit alles. En dan blijkt in de uitwerking van die opmerking dat vreugde, klacht, dankbaarheid en aanvechting en alle andere mogelijke situaties die je kan meemaken, de bevinding van de vrome, in de psalmen woord hebben gekregen. De psalmen zijn daarmee geworden tot een subjectief, een gevoelsmatig levenslied van de geloofsgemeenschap en de individuele gelovigen. Prachtig natuurlijk, ik zal het ook zeker niet ontkennen. Maar als het daarbij blijft en niet verder komt, dan verdwijnt een belangrijk verschil met allerlei andere liederen. In de psalmen zingen wij Christus uit en zingen wij ook met Christus. En Christus is nooit los verkrijgbaar van zijn Vader en ook niet los verkrijgbaar van zijn geest, van zijn volk. Oftewel, de psalmen zijn door Christus ook voluit theocentrisch, op God gericht. En zijn ook altijd collectief, hoe individueel ook de klacht of de jubel klinkt, je zingt de psalmen nooit alleen. Daarom zingen wij dus de psalmen. En dat gaat verder dan de hervormd gereformeerde traditie, die niet al te lang geleden nog gemeengoed was in allerlei hervormd gereformeerde kringen en daarbuiten, maar nu in een rap tempo teloor gaat. Dat is de eerste reden. We zingen de psalmen ook omdat ze geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Van Gods wegen gegeven als liedbundel, als vijfvoudige liedbundel, allereerst aan Israël en daarna ook aan de gemeente van het Nieuwe Testament. Hoe mooi en hoe bijbels van inhoud gezangen en liederen ook kunnen zijn, is dit het verschil wat altijd blijft. Wat dat betreft, zeg ik met enig, misschien wat gechargeerd, wat dat betreft is het mijns inziens een theologische en historische misser om de enige gezangen in dezelfde band op te nemen als de psalmrijming. Het onderscheid kan beter maar duidelijk blijven. Nou, dat is een inleiding. Dan gaan we nu naar het kader. Hoe lees je en hoe zing je de psalmen? Nou, het zal u duidelijk zijn geworden dat we de psalmen zingen vanuit een veel meer dan een individuele geloofsexpressie. De psalmen scheppen vanuit een christologische inhoud, een theologisch en op God gericht kader. Niet voor niets wordt in het Nieuwe Testament het psalmboek het meest aangehaald van alle oud-testamentische citaten. 55 keer. Jesaja staat op de tweede plek, 47 keer, en dat geeft al iets aan. Jezus, als onze hoogste profeet en leraar, legt zelf het verband uit van zijn persoon en werk met de psalmen. Ze staan, en zo zal ik u ook het citaat geven, ze staan op dezelfde hoogte als de wet en de profeten. En deze heilige drieslag vertelt over de persoon en het werk van Christus, dat niet eindigt in Christus, maar dat eindigt in God. Net zoals de wet, bestaan ook de psalmen in 5 liedbundels, 5 boeken van Mozes, zegt een rabbijn, en 5 liedbundels die gegeven zijn. In de rabbijnse midrash op psalm 1 staat dat Mozes de 5 boeken van de Torah aan Israël gaf, en dat David, grosso modo de dichter met de meeste psalmen op zijn naam, gaf de 5 boeken van de psalmen aan Israël. Ik ga verder voorbij aan die hele doordachte indeling van het psalmboek in die 5 liedbundels. Ik noem ze kort. Je kan ze ook zelf herkennen aan de opbouw, de kop en de staart en de doordachte mix van Davids liederen en psalmen van Asaf en andere psalmen. Als u daarover meer wil lezen, zou ik u willen verwijzen naar Dr. M.J. Paul, die over de structuur van het psalmboek een mooi artikel geschreven heeft. Maar ik noem even de opbouw, zodat u die 5 liedbundels ook voor uzelf scherp heeft. We lazen vanavond de inleiding, het algemene kader van de psalmen, psalm 1 en 2. En daarna volgt de indeling met de 5 boeken. De vluchtende, de bedreigde koning, psalm 3 tot en met 41. Het koningschap, waarbij je kan zeggen het onvolmaakte, het volmaakte koningschap, psalm 42 tot en met 72. De middelste liedbundel wordt gevormd door de vraag, is dit het einde? Het gaat over de teloorgang van het Davidische koningschap. Van 73 tot en met 89. Om dan, vol overtuiging, verder te gaan met Psalm 90 tot en met 106. De Heere regeert. En het eindigt met terugkeer en herstel. Psalm 107 tot en met 150. Waarom staan de psalmen op dezelfde hoogte als de wet en de profeten? Nou, dat zegt Jezus zelf. In Lucas 24, vers 44 zegt hij tegen zijn discipelen, als hij als de levende, als de opgestaande hun verschijnt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. En dan komt het in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Daar heb je die drievoudige indeling van het Oude Testament. Dat is een heel belangrijk citaat. De psalmen vormen dus een soort gezongen onderwijs. En vertegenwoordigen niet alleen maar de psalm op zichzelf, maar eigenlijk de hele groep van de geschriften. Psalmen, spreuken, prediker en hooglied. De nadruk daarbij valt niet eens zozeer op het zingen, wat wij natuurlijk graag doen, in navolging van de synagoge ook, maar veel meer op het onderwijzende spreken in de psalmen. Ze vormen daarmee een onmiskenbaar onderdeel in het drievoudige oudtestamentische getuigenis van en over Christus met het oog op God. Op deze manier verwijst ook Paulus de apostel naar de psalmen. De bekende en meestal niet adequaat uitgelegd en gebruikte bijbeltekst uit Efeze 5 en Colossense 3, die verwijzen hiernaar. Ik zal ze beide voorlezen. Ik begin met Efeze 5. En spreek onder elkaar met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Colossense 3. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Komma. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Wat is nou het verband van deze apostolische woorden? Opvallend genoeg is de inzet van deze passages spreek onder elkaar. Het Grieks gebruikt daarvoor zelfs het woordje vermaan. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht met een veelheid aan soorten psalmen. Hoe leef je? Hoe ga je met elkaar om? Hoe vermaan je elkaar? Dat is de onmiddellijke context in Efeze 5 en Colossense 3. Het is ook de context die je aantreft in een heel andere brief aan de gemeente van Korinthe. Waar Paulus in 1 Korinthe 14 zegt, hoe is het dan broeders? Telkens onder u samenkomt heeft iedereen een psalm. Of heeft hij een onderwijzing? Of heeft hij een andere taal? Of heeft hij een openbaring? Of heeft hij een uitleg? Laat alles gebeuren tot opbouw. En daar heb je diezelfde context van het onderwijzen, het vermanen, het spreken, de psalmen. Die gebruiken wij natuurlijk graag voor de gemeentezang, maar ze hebben een veel diepere betekenis. In het Grieks kan het woord psalm, psalmos, worden gebruikt voor alle soorten hymnen. En omgekeerd gebruikt ook het boek der psalmen zelf de woorden hymne en geestelijk lied van sommige van zijn psalmen, waar Paulus naar verwijst. We vinden onder andere het woord geestelijk lied, ode, in het Grieks, in Psalm 4 terug, in Psalm 64 en 66. En het woord hymne, dat wordt gebruikt in Psalm 6, vers 1 en 71, vers 20. Paulus heeft hier dus nadrukkelijk de oud-testamentische psalmen in gedachten. In zijn tijd waren er ook nog waarschijnlijk geen of amper andere liederen gemaakt. De aandacht lag immers op het verspreiden van het evangelie, het onderwijzen van elkaar met onder andere de psalmen. Dus de door de gemeente gezongen psalmen functioneren met name in het kader van de onderlinge vermaning en de lering in de gemeente. Dat waren de eerste twee voorzetjes voor vanavond. Dan gaan we nou ook de diepte in door te kijken van hoe komen wij dan Christus in de psalmen tegen. Nou, op dezelfde manier zoals in de wet en de profeten gebeurt, komt Christus vooruit in de psalmen voor. En dat zal u niet verbazen. Hij wordt daarin uitgeschilderd in wie hij is, in wat hij doet. Jezus kiest ook zelf heel graag de psalmen uit om te openbaren wie hij is. In gesprek, in discussie met de farizeeërs, en juist de schriftgeleerden, de woordgeleerden, stelt hij hun de vraag, wat dunkt u, wie is de Christus? En toen de farizeeën bijeenkwamen, vroeg Jezus hen, wat denkt u over de Christus, wiens zoon is hij? En zij antwoordden hem, Davids zoon. En dan komt het antwoord van Christus, heel mooi, hij antwoordt met een psalm. Hij zei tegen hen, hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen als hij zegt, de Heere heeft gezegd dat mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De schriftgeleerden kunnen niet anders dan zwijgen. Inderdaad. Zouden wij dan nog durven te zeggen dat Christus niet in de psalmen voorkomt? Je leest het in het gesprek van Jezus en de schriftgeleerden. Je komt het tegen in het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas. Waarbij in Lucas dit onderwijs volgt op Mozes. Mozes zegt, de psalmen zeggen, de profeten worden hier niet genoemd. Dat gebeurde wel in het eerder genoemde Lucas 24. Maar dit is een voorbeeld. In het evangelie kom je de psalmen tegen als uitleg over wie Jezus is. Zeker ook in het Matthäus evangelie. Daar spelen de psalmen een sleutelrol in de goede boodschap die Jezus zelf is. Zelfs Satan weet dat. Hij citeert Psalm 91, om Jezus daarmee te verzoeken. Als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus openbaart wie hij is, door wie en wie de mensen zijn die hem verwerpen door psalmen te citeren. Niet alleen maar voor schriftgeleerden, farizeeërs, de vertegenwoordiger van met name de boeken van Mozes, maar ook voor de priesters, de vertegenwoordigers van de cultus, de offerdienst. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, dat de steen die de bouwers verworpen hadden, tot een hoeksteen geworden is. Dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. En toen de overpriesters en de farizeeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. Nou, zo kan je de Bijbel, als het ware het evangelie, wel gaan lezen vanuit de psalmen. Het is verleidelijk om heel veel voorbeelden en citaten aan te halen. Dat ga ik ook wel doen. Maar ik moet ook wel een beetje de tijd in acht blijven nemen natuurlijk. Maar ik noem nog een voorbeeld. De tempelreiniging die de meeste evangelisten aan het einde van hun evangelie plaatsen, staat in Johannes bijvoorbeeld juist vooraan. De discipelen herinneren zich laat wat Jezus daar over zichzelf zei vanuit de schriften. Psalm 69 is dat, vers 10. En dan staat er, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. En dan loopt de tempelreiniging uit op een gesprek van Jezus dat hij de tempel in 3 dagen afbreekt en opbouwt. Iets dat later weer als beschuldiging wordt ingebracht bij Caiaphas. Jezus, die gebruikt de psalmen om te vertellen wie hij is, maar ook de apostelen. Ze tonen vanuit de psalmen aan wie Jezus is, dat hij de Christus is, de lang beloofde, de lang verwachte Messias, over wie de geschriften de psalmen leren. Petrus in zijn bekende Pinksterpreek, die preekt eigenlijk helemaal op uit Psalm 16 en 110, om te vertellen dat de gekruisigde, de gedode Jezus niet door God in het dodenrijk is verlaten, maar dat hij hem losgemaakt heeft, opgewekt heeft door de banden van de dood te ontbinden. En hem een plaats gegeven heeft aan zijn rechterhand. Uiterst intrigerend is de manier waarop Petrus via Psalm 89 dan uitkomt bij Psalm 110. De door God verhoogde Christus heeft de geest uitgestort. En dan volgt de verwijzing naar Psalm 110 en de uitleg daarbij. Ook Psalm 118 komt in de handelingen van de apostelen terug. En ook in 1 Petrus 2. In de handelingen functioneert deze psalm, net zoals in Matthäus 21, als uitleg voor de Joodse raad van schriftgeleerden. Wie is Jezus? Sommigen horen dat dus voor de tweede keer. Hè? Diezelfde Joodse raad die Jezus veroordeelde, hoorde uit zijn eigen mond Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers een plaats was ontzegd. En hier komt hij weer terug. Uit de mond van twee getuigen zal alle waarheid bestaan. Ook een andere apostel, Paulus, vertrekt vanuit de schriften, waarvan de psalmen dus de voornaamste zijn, om aan te tonen dat Jezus de Christus is en dat hij om Christus te zijn moest lijden en opstaan. Twee opvallende karakteriseringen die parallel lopen met de geloofsbelijdenis die geleden heeft, die gestorven is, die is opgestaan. Dat citaat waar ik nu op doel vinden we in Handelingen 17. Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Denk aan de psalmen. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. Niet van Paulus waarschijnlijk, maar wel van een andere onbekende schrijver is de Hebreeënbrief. Eigenlijk een preek, een lering in de gemeente. Vermaan elkaar, de psalmen. Nou, Hebreeën, die neemt dat ter hand. En daarin speelt een andere psalm een cruciale rol. Psalm 8, die in het hart van een rijke christologische passage wordt aangehaald. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd. En dan volgt Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. En met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Nou, er volgt er nog een geweldige passage vol met allemaal heerlijks over de Heere Jezus. De positie die hij nu inneemt en hoe je als gelovige om op hem kan zien. En daarna volgt er weer een lange inhoudelijke verhandeling vanuit Mozes, vanuit de wettes. Nou, zo wordt als het ware de Heere Jezus als de Messias, de Christus der schriften, steeds aangewezen. Dat is nog maar in het algemeen. Het leven van de Heer Jezus bestaat uit lijden. En het zal natuurlijk ook niet verrassend zijn dat juist ook heel veel van zijn lijden in de psalmen terechtgekomen is. Je kan eigenlijk de hele weg van de Heer Jezus uittekenen door psalmen. Ik heb er een paar voorbeelden bij gezocht. Zijn lijden. Dat ook, nou, laten we dat even centreren op die laatste dagen van verraad, van kruisiging. Je vindt het in de psalmen. En die laatste avond voor zijn dood wil ik dan ook even naar voren halen. Toen het avond was geworden, kwam hij met de 12. En toen ze aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u dat een van die met mij eet mij verraden zal. En ze begonnen bedroefd te worden, de een naar de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? Maar hij antwoordde hun, het is een van de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des mensen gaat doorheen, zoals over hem geschreven is. En waar is er over hem geschreven? Psalm 41. Een psalm die niet zo heel vaak gezongen wordt. Maar waarin zo levensecht het verraad van de Heer Jezus, van de Heer Jezus wordt getekend. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Nou, ook in Handelingen 1, vers 15 tot 20, die citeer ik nu niet, gebruikt Petrus psalmwoorden uit Psalm 69 en Psalm 109. Om vanuit de schriften aan te tonen dat Jezus verraad al lang voorzegd is. Nou, dan kan je verder gaan. Verraad, kruisiging volgt er. Een detail van de kruisiging is dat de Heer Jezus ontkleed wordt. Waarna de kleden voor de soldaten hun bezit worden. Johannes vertelt dan met psalmwoorden die hij er gekruisigd in de mond legt. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten we dat niet scheuren, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, zij hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit dan hebben de soldaten gedaan. Dus hier zie je hoe mooi dat werkt. De schriften, psalm 22, ze worden in de mond van de gekruisigde gelegd die niet eens dit zelf zegt. Maar hier schrijft Johannes het met psalmwoorden op. Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Nu we toch bij psalm 22 aangekomen zijn. En wie zal ooit de diepte van het lijden van de Heer Jezus kunnen schetsen en kunnen uitdrukken. Daar slagen wij niet in. Maar de woorden zijn ons gegeven. Met psalm 22 natuurlijk. En als dan het zesde uur de duisternis intreedt tot de negende uur toe, dan roept Jezus de psalmen uit. Eli, Eli, lama sabachthani. En dat betekent mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze woorden die oorspronkelijk te maken hebben met de persoonlijke ervaring van David, zijn door de opname in het psalmboek geworden tot een voertuig van de klacht van de Heer Jezus. Een klacht die ook door het Godsvolk wordt uitgeroepen en ze vinden hier hun eigen vervulling in de Christus. Een klein lijntje naar straks. Je zingt de psalmen nooit alleen. Je zingt ze altijd met Christus. Ook als het over het overlijden gaat. Als Jezus lijden ten einde komt, het grote werk van de verzoening volbracht is, dan kan hij gaan slapen. Want hij is moe. En in de vertrouwelijke taal van zijn moeder vertrouwt hij dan zijn levensadem door psalmwoorden aan zijn vader toe. Hij riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Juist ook bij dit citaat van psalm 31 zie je een hele context. De hele wereld waarin de psalm leeft, dat die meeklinkt. Het verraad, mensen die van je walgen, angst, doodsnood. Ook nu zie je hoe de schriften al helemaal heen wijzen en pas hun eigenlijke vervulling vinden in de Christus. Psalm 22 zou je ook hier nog kunnen aanhalen, maar daar ga ik nu aan voorbij. Jezus, die sterft vol vertrouwen. Hij is niet langer verlaten door God, maar hij legt zijn levensadem in de handen van de Vader en geeft het daarin bewaring. Dat kan hij doen door het geloof in de schriften. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Psalm 16. Zo sterft de Heer Jezus als de zaligmaker, de Christus. Wat heerlijk als je zo ook met hem je leven mag afleggen. Zonder hem kan dat toch niet. Petrus komt niet voor niets ook met Pinksteren terug op deze psalm. Om de opstanding van de doden en het Christus zijn van Jezus, de levende, de opgestane aan te tonen. Om te laten zien dat de dood het einde niet is. Maar dat hij de bezoldiging van de zonde betaald heeft. En daarmee sla ik een bruggetje naar het volgende onderdeel. Christus in de psalmen, dat is niet alleen maar lijden, is niet alleen maar sterven, is niet alleen maar in het graf gelegd worden met het perspectief op de opstanding. Het is ook de verheerlijking. Ook dat onderwerp laten juist de psalmen zien. De verraden, de verworpen, de gedode Christus wordt opgewekt. Hij leeft en hij regeert in alle eeuwigheid. Zoals al eerder genoemd citeert Petrus in de Pinksterpreek vanuit de geschriften David. En hij noemt hem de profeet. David sprak over zichzelf uiteraard en ook over zijn eigen dood. Maar hij sprak ook over zichzelf heen over Christus. Want hij is een profeet. Mooi, hè? Een profeet, een van die drie delen van het Oude Testament. Een profeet die zich bedient van de geschriften. Aangezien hij een profeet was, wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan, om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf, en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Nou, op die manier valt ook over Davids eigen dood al het licht van de opstanding. Paulus trouwens komt in het gesprek met de synagoge in Antiochië, bij dezelfde psalmwoorden uit psalm 16 uit, om aan te tonen dat Jezus de Christus is over wie psalm 2 al profeteert. We lazen het als inleiding op het psalmboek. In psalm 2 wordt Christus opstanding profetisch aangeduid. Ja, zijn opstanding ook. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Deze woorden slaan dus niet alleen maar op de adoptie van de Heer Jezus, zijn openbare bediening die dan begint bij de doop in de Jordaan, maar op woorden door de opstanding vervuld en plaatsen dus zijn hele bediening in dit licht. Al veel genoemd vanavond in de Pinksterpreek van Petrus speelt de 110e psalm een duidelijke rol. Niet de meest gezongen, maar wel de meest aangehaalde psalm. En deze psalm die tekent de verhoging van Christus uit. En vertelt in feite het verhaal achter de wolk. De wolk die Jezus wegneemt. En integreert de uitstorting van de Heilige Geest in deze beweging. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zou hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël weten, zeker weten, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Psalm 2, ik noemde hem net al even, wordt vaak in het Nieuw Testament gebruikt om Christus koningschap te bewijzen. De apostelen interpreteren en actualiseren de vervolging die zij al snel meemaken vanuit het verzet tegen Christus als koning. En daarom volgt in Handelingen 4 een citaat van Psalm 2. Christus als koning die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want, in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus. En dan gaat het verder, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Het is uiterst intrigerend hoe al die psalmen zo hun verwerking vinden in het Nieuwe Testament. Christus sluit zijn aardse bediening af en schakelt zijn discipelen nu juist in met een claim op het door hem verdiende koningschap. Matteüs 28 vers 18. Dan komt Jezus naar zijn discipelen toe en hij zegt dan, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is niet anders dan het innen van de belofte die in Psalm 2 staat. Eis van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. Nou, dat is eigenlijk wat je kan zeggen over Christus' koningschap. Ik neem nog maar de vrijheid, ik ben al bijna aan het einde van dit onderdeel, om ook iets te zeggen over Christus als priester. Niet alleen maar aan het kruis, waar hij lijdt en sterft tot verzoening voor de zonde van al Gods volk. Hij is ook daarna priester, als de verheerlijkte. De schrijver van de Hebreeënbrief komt via Psalm 2, vers 7 uit bij Psalm 110 om Christus als de hoge priester te beschrijven. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5. En zo gaat het door in Hebreeën 7 en veel verder. Christus dient de gelovigen als de verhoogde, als de verheerlijkte, als de volmaakte priester. Die met zijn bloed het eeuwige verbond van verzoening in de hemel effectueert. Christus is daar niet alleen maar om zijn bloed te brengen, maar ook om de lofoffers van zijn lippen te brengen. Met een citaat van Psalm 22 wordt in Hebreeën 2 gezegd dat Christus dit doet, want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Deze lofprijzing is het goddelijke antwoord op Jezus' lijden. Natuurlijk geen verrassing meer met alle psalmen die er ook al naartoe verwezen. Psalm 22, Psalm 18. Dus heel veel van het nieuwtestamentische schriftwerk leert over het voortdurende werk van de verhoogde Christus als onze profeet, als onze priester en als onze koning. En dat is gefundeerd in de schriften. Zelfs de genadegave. Niet alleen de Heilige Geest met Pinksteren, maar ook de gaven van de Geest worden met een verwijzing naar de schriften aangeduid. Een verwijzing naar de psalmen. Daarom zegt hij toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Nou, u kent dat, dat is Psalm 68. Nou, ik heb u zo meegenomen door een stukje van het Nieuwe Testament. En dat laat zien hoe vol het Nieuwe Testament is van de schriften, van de psalmen, die allemaal uit de doeken doen en vertellen dat Jezus de Christus is en hoe hij zijn werk van verzoening en verheerlijking volbrengt. Geen zwerfkei, geen toevalstreffers, geen uit hun verband gerukte citaten, maar het consistente verhaal. De consistente geschiedenis, moet ik zeggen, van heel Christus' werk. Vanuit het Oude Testament al in een compacte vorm van die 5 liedbundels verwoord. Wat wil je nog meer? Dat waren de psalmen in Christus en Christus in de psalmen. Nog heel kort iets over de psalmen met Christus. U zat misschien te wachten op een citaat, dat zou zomaar kunnen. Ik kan uw gedachten uiteraard niet lezen, er valt nog veel meer te zeggen. Maar ik vlieg dit punt, het laatste puntje in, met een citaat uit Matthäus. Hij schrijft in het Lijdensevangelie een uiterst diepe opmerking. Dat is zo mooi als je dat beseft. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Er staat niet toen hij de lofzang gezongen had. Er staat gelukkig ook niet toen de discipelen de lofzang gezongen hadden en Jezus zweeg. Nee, toen zij, Jezus zong. Maar zijn discipelen zongen ook. Ze zingen met elkaar. Hij zet in, zij vallen bij. Christus zingt altijd door, zelfs door de dood heen. Wat een genade om dan de psalmen met hem te mogen zingen. Zoals ook Israël, het volk, waar ik nu wat minder aandacht aan heb besteed, dat ten diepste alleen kon en kan doen. Je zingt de psalmen nooit los van Christus, maar altijd samen met de zaligmaker, de Messias, zoals hij getekend is in zijn 3 ambten, zoals ik dat ook heb laten zien vanavond, die zingt het altijd samen met Christus. En ook alleen samen met Christus. Het citaat uit Matthäus laat zo mooi zien dat Christus zich dan ook houdt aan de weg der schriften. Hij houdt zich aan de voorgeschreven liturgie. Zo hoorde dat. Na het Pascha zong je het Halleel, de lofzang. Een bundel van lofzangen in een van de 5 liedbundels van de psalmen. Psalmen 113 tot en met 118. Dat stond gewoon vast. Dat zong je, ongeacht je gevoel, ongeacht de omstandigheden. Ik zou willen voorstellen als wij nou zo eens keken naar het psalmbord in de kerk op zondagmorgen en avond. Welke psalm je ook zingt. En je zingt die volgens de orde van de dienst. Je zingt die samen met Christus uit. En misschien zit je wel in de kerk met een hart vol strijd en zorgen. En staat psalm 150 op de borden. Zeg je dan, ik ben eigenlijk niet zo toe aan een lofzang. Of denk je dan aan Christus die de lofzang zong met het oog op zijn eigen dood? Wat ik hiermee wil zeggen, lieve mensen, is dat je altijd samen met Christus zingt. En als je samen met Christus zingt volgens de orde van de kerk, volgens de orde van de liturgie, tilt het je uit je hyper-individualistische bubbel naar het grote geheel van de gemeente. Van de gemeente van Christus, van het Israël, van het Oude en Nieuwe Testament. Je zingt altijd samen. En dat geeft, of dat wil je geven, dat je ook op een hoger plan komt. Het theocentrische, het op God gerichte kader van de psalmen. Door Christus word je op God gericht, word je van jezelf verlost, word je van de omstandigheden bevrijd. Door de psalmen worden Christus en God je verklaart. Sprekend onder elkaar, zingend met elkaar, is het vooral Christus die daardoor aan het woord is. Die je vermaant en vertroost. Die ons weer spannig overtreden verzoent en zuivert. Die je door de dood het uitzicht op het leven geeft. Met woorden die zoveel rijker zijn dan alle menselijke gevoelens. Dan dat wat wij ook maar kunnen vertolken. Ook al heeft daarin de goede boodschap zijn weerklank zeker in gevonden. Natuurlijk zijn liederen mooi zoals Amazing Grace, of Vaste Rots of Lam van God, of het aloude Veni Creator Spiritus, Kom Schepper Geest. Mooie, diepe, inhoudsvolle liederen. Ze brengen veel gevoel mee en raken vaak je hart. Dat zal ik zeker ook niet ontkennen en ergens onderweg masseren. Maar, ik hoop dat u duidelijk is geworden, ze hebben niet dezelfde plek. Ze hebben niet dezelfde inhoud. Ze hebben niet dezelfde waarde. En ze hebben ook al zeker niet hetzelfde verband van de geschriften die van Christus getuigen. Het geestvervulde woord van God. Als we dat zingen, zingen we dat met de belofte. Met de zekere wetenschap dat Christus inzet. En doorzingt. En dat wij dat met hem ook zullen en mogen doen. Door zonde, door lijden, door vervolging, door de dood, zing je met Christus naar het leven, naar God. Christus zingt altijd door. Mooier, niet de gevoelens waar hij doorheen gaat. De situatie waar hij voor stond, bepalen wat hij zingt. Maar omgekeerd. Hij plaatst de omstandigheden en de gevoelens in het licht van het gezongen woord. Hij wijst in alle dingen die hem gebeuren door psalmwoorden aan hoe hij de Christus is. De van God gezonde zaligmaker die zijn werk zal voleindigen. Wat een troost en wat een zekerheid. Dankzij Christus, met Christus, zingen wij ons door het leven tot bij God. En dan wordt het hoog tijd voor een nieuw lied. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Wat krijg je? Als je de psalmen zingt met het oog op Christus. Als je de psalmen zingt met Christus. Ik dank u wel. Wij zingen nu... Ja, ik dacht, laat maar gewoon door. Hè. We zingen nu psalm 2, vers 6 en 7 om alles wat u gehoord heeft even te kunnen laten bezinken en ook een mooie overgang naar de pauze te vormen. We zingen psalm 2 dus, vers 6. Vreest z'Heere macht en dient zijn majesteit en kust de Zoon. En welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7.
Meneer Breugem, hartelijk dank voor hetgeen u uit de schriften hebt opgediept en het ons vertelt zo. Welke koning is deze zaligmaker? Het is nu pauze en laten we zeggen dat dat tot 5 over 9 is. 5 over 9. En dan is er gelegenheid om vragen te stellen. In de pauze ook. Er zullen wel briefjes zijn waar u dan een schriftelijke vraag kunt opschrijven. En aan dominee Breugem geven. Dus tot 9:05. Nou, keurig op tijd. 5:05. Ik weet niet of dominee schriftelijke vragen binnengekregen heeft. Nou, nee, dat is mijn briefje met mijn preferentje erbij. Dus dat is het niet. Maar ik heb gezien dat er nog iemand daar aan het schrijven is in de hal. Maar wellicht dat er mensen zijn die gewoon mondelinge vragen ook willen stellen. Ja, goed. Nou, de bedoeling is dan ook nee, dat u de vraag of vragen, en we zullen hopen dat er dan nog meer reactie komt, dat u die behandelt. En dan wil ik ook vragen of u dan aan het eind psalm nog op wil geven en met ons met dankgebed wil sluiten. En alvast voor de volgende keer, dat is 19 januari, beleven en welzijn. Dan hoopt dominee W. Meijer te Gameren te spreken over verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 20 en Openbaring 21. Dus dat is 19 januari beleven en welzijn.
Wilt u uw Bijbel nog meenemen? Die loopt niet weg, nee. Het vaste woord van God. Ik lees de vraag voor, zodat ook de kijkers en luisteraars thuis de vraag kunnen horen en zo kunnen nadenken over deze vraag. Als eerste opmerking wordt er een dank uitgesproken voor het referaat en dan komt de vraag. Bij veel psalmen mogen wij met vreugde de lijn naar Christus opmerken. Toch is het voor mij soms ook lastig. Misschien mag dat ook door woorden als goede tierenheid en trouw die vaak voorkomen. Daarbij wordt verwezen Exodus 34, vers 6 en 7 als centrale oud-testamentische tekst naar Johannes 1, genade en waarheid. Misschien heeft u ook nog andere gedachten hieromtrent die u kunt uitdelen. Ik heb vanavond eigenlijk niet het niveau benaderd van het individuele woord, wat in deze vraag natuurlijk wel aan de orde komt. Je kan ook door middel van de woorden die in de psalmen gebruikt worden, ook centrale theologische woorden zijn dat, kan je eigenlijk elke keer wel de lijn naar de Heer Jezus trekken. Als het gaat over goede tierenheid en trouw, komen die woorden natuurlijk heel erg rechtstreeks terug in Johannes 1, vers 14. Vol van genade en waarheid. De waarheid en trouw, emet, het woordje amen klinkt erin door. Die hebben alles met elkaar te maken. Zo kan je eigenlijk alle individuele theologische centrale woorden uitleggen met het oog op Christus. Ze wijzen naar hem, ze roepen om hem en ze zijn vervuld door de Heer Jezus. Waarom heb ik vanavond eigenlijk niet de individuele woorden gekozen? Ik had u natuurlijk ook kunnen wijzen op wanneer wij het woordje heil gebruiken. Dat is in het Hebreeuws Yeshua, van redden. Nou, als je het zo zegt, dan hoor je de naam Jezus er al helemaal in doorklinken. Jozua, Jezus. En zo kan je eigenlijk ook, zeg maar, via die individuele woorden elke keer bij de Heer Jezus uitkomen. Wat ik vanavond vooral heb geprobeerd, is het kader te schetsen van wat zijn de psalmen eigenlijk in de schriften, in het geheel van het Oude Testament. En hoe klinkt het terug in het Nieuwe Testament? En daarin wordt er een soort context gemaakt. Een verband geschapen waarin de Heer Jezus oplicht via de lijn. Een van die drie. Je hebt de wet, je hebt de profeten, je hebt de geschriften. En eigenlijk vormen al die drie bundels één groot netwerk, één grote, ja, hoe noem je dat, het individuele bundel die de Heer Jezus als het ware aanwijst en aanlicht. Dus veel breder dan alleen maar woorden, begrippen. Kan je zeggen, alles, het hele kader wat door de psalmen gemaakt wordt, wijst uit naar de Heer Jezus. En ik denk als we dat gaan zien, zien we wat we moeten zien ook. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag enigszins beantwoord heb. Het is altijd moeilijker om in de hoofden van de vragensteller te komen. Vraagstellers, want er zijn natuurlijk vast wel meer mensen die vanavond hier een vraag over hebben. Of ik was te moeilijk en u dacht, ja, daar haak ik niet meer bij aan. Of het was allemaal zo duidelijk dat u zegt, ja, dat is allemaal zo klaar als een klontje. Nou, beide kanten wou ik maar niet op. U heeft vast wel ergens een vraag die zo borrelt in uw leven. Kijk.
Als ik het goed begrepen heb, dan is het geen goede ontwikkeling dat er steeds meer kerken en gemeenten andere liederen gezongen worden dan de psalm. Het liedboek en de rockzang.
Ja, dat was ik ook van plan. Ik wachtte even af of er nog meer zou komen. U zegt, nou, als je het zo bekijkt, is het geen goede ontwikkeling dat de psalmen worden ingewisseld voor liederen en gezangen. Zo vat ik hem denk ik wel goed samen. Uiteraard gaat het niet om mijn mening en gevoel erbij. Dat kan natuurlijk ook heel erg bepaald worden door mijn cultuur. Ik ben een hervormd gereformeerde jongen, opgevoed bij de psalmen. We gingen juist van de dorpskerk in Berkel-en-Roda is weg om naar Delft te gaan om de hervormd gereformeerde prediking te ontvangen en ook de psalmen te zingen. Het een heeft ook met het ander te maken, denk ik zelf. Waar de hervormd gereformeerde of de gereformeerde prediking, als je een bredere accolade wil slaan, er zijn natuurlijk ook gereformeerde broeders en zusters en misschien wel van de gereformeerde gemeente. Als je de gereformeerde prediking wil horen, dan heeft het ook ergens een verband ermee. Het gaat niet om mijn persoonlijke mening. Ik vind psalmen goud. Ik kan ook heel veel mooie liederen opnoemen. Citeren zelfs. Ik vind ook dat je dat wel ergens moet kunnen blijven doen. Ik noemde net een voorbeeld. Hè, Vaste Rots, dat zult u ongetwijfeld ook mooi vinden. Amazing Grace is een geweldig lied. Dat is tot ontroering toe kan je dat zingen. Maar als je het gaat hebben over van wat is het kader van deze liederen. Hoe mooi ze ook zijn, hoe goed ze ook kunnen zijn. En dan is het losgezongen van het kader van de geschriften. En een van die drie bundels snij je daarmee door. En dat is de lijn die we als het ware helder moeten houden. Wat doe je als je psalmen inwisselt voor liederen? Hoe mooi ze ook kunnen zijn, het is daarmee niet een observeren van liederen, maar het is een keuze voor dit kader. En daarbij zou ik ook nog willen zeggen van is het de liedkeuze die wij gebruiken, wordt die gevoed door mijn gevoel, door de omstandigheden waarin wij leven, of wordt die gevoed door het kader van de schriften, het objectieve, en daarmee niet zonder bevinding, maar wel het rationele kader ook van de schrift. Dat is ook wel wat denk ik vaak gemist wordt in een keuze voor liederen in de eredienst. Dus daarmee hoop ik het genuanceerd beantwoord te hebben. En hoort je ook als goed verstaande wel hoe ik daarin sta. U mag het uiteraard met me oneens zijn. Ik vind het helemaal niet erg. En juist een gesprek moet kunnen, denk ik ook. Zonder de context van strijd en kerkraadsagenda's en dergelijke. Dan wordt het vaak een strijd om het gelijk. En moeten we die grote groep in de gemeente tegemoetkomen, ja of nee? En gaan we dan nee zeggen en verliezen we ze dan niet? Dat is een heel moeilijk gesprekskader. Dan ben je eigenlijk al bij voorbaat aan het reageren. Ik doe het liever aan de andere kant, zoals nu, door gewoon met elkaar na te denken over waar staan we voor? Waar staan de psalmen vooral voor? Ik zag een andere vinger van meneer Van Dis.
Ja, ik had al een vraag naar aanleiding hiervan. En je hebt natuurlijk verschillende psalmbereidingen. En daar zit toch ook het persoonlijke gevoel in. De psalm die wij zingen, tenminste 1777, heeft toch een wat andere gevoelswaarde vaak. Als het gaat over de deugd, dat is toch wel iets objectiefs. Hè. En de bereiding van 67 of 68 is toch weer wat anders dan die van Dominee Meelsen. Dat is een aspect. Ja, als je dat van gaat vergelijken.
Ja, de verschillende psalmbundels, psalmberijmingen zoals u dat zegt, die hebben ook een verschillende gevoelswaarde, hebben een verschillende belevingswaarde, misschien is dat een beter woord. Dat kan ik moeilijk relateren aan alle liedbundels, want daar is natuurlijk een oerwoud aan liedbundels. Maar ik heb ook niet voldoende scherp waar alle verschillen in zitten bij de psalmberijmingen die wij kennen. Wat ik wel als eerste indruk heb, als u daar naar vraagt, van wat is nou de wereld die de psalmberijming meebrengt. Zitten wij natuurlijk met 1773 wel met een wereld van de verlichting, van het remonstrantisme. Door mensen berijmd die u niet graag op de kansel zal toelaten, denk ik. Daarmee schetsen we natuurlijk ook wel iets van een spanningsvol kader met elkaar. Hè? Van, het is ook wel overgedragen door mensen die we vandaag de dag niet meer zo zouden overnemen. En daar is natuurlijk dominee Mills een onverdacht persoon in. Al heeft hij zelf niet gewild dat zijn psalmberijming ook in de eredienst gebruikt zouden worden. Wat denk ik belangrijker is dan de vraag welke gevoelswaarde heeft een berijming. Ja, want dat kan bij u zo zijn. U noemde het woord deugd. U noemde dat in een positief kader.
Nou, niet zo.
Oh, oké, dat heb ik u niet helemaal gehoord. Want ik beleef dat heel anders. Deugd is voor mij een soort verlichtingswoord. Hè? Ik zal van de deugd en milde goedheid zingen. Heb ik nog nooit opgegeven. En dat vind ik nou vind ik een heel problematische berijming, zeg maar. Dus de gevoelswaarde is misschien dan nog zelfs wat te subjectief. Eigenlijk bedoelt u meer van, wat zit er achter de berijming? Nou, dat is denk ik, het is gelopen zoals het gelopen is. En we mogen dankbaar zijn voor de historie en de geschiedenis die God geschreven heeft. Ook de psalmberijming die we daarin gekregen hebben. Maar het is natuurlijk wel iets waar een luchtje aan zit. En ik denk dat we, als je naar de toekomst zou kijken, dat het ook zeer nodig is dat er een berijming komt van een onverdachte hoek, waarin wel, zeg maar, een stukje recht gedaan wordt aan wat de Bijbel echt zelf zegt. En misschien moeten we eens naar de Schotten kijken, die de psalmen op een heel andere manier zingen, maar wel, zeg maar, door de hele psalm heen. Wij pikken een versje eruit, en dat is natuurlijk ook eigenlijk cherrypicking. Je pikt het versje eruit wat het beste bij jouw gevoel past. Nou, dat botst eigenlijk met de lezing die ik hield. Want eigenlijk zou je het hele context van de psalm moeten mee laten klinken. Dus ergens denk ik van, we moeten oppassen voor de valkuil van subjectiviteit. Hoe beleef je het? Want de ene beleeft het zus en de andere beleeft het zo. En neemt de andere wel over of niet over. En dan kom je weer in dat verdeelde landschap waar wij eigenlijk allemaal een beetje last van hebben. Je zit in de verkeerde hoek en ja, dan is ook alles wat je produceert verkeerd. Ik denk dat het heel een zegen zou kunnen zijn. Ook een uitkomst voor de toekomst, als de gereformeerde gezinte haar handen in elkaar zou slaan. En ze even niet zou kijken naar de kleur van de stropdas, maar zou kijken naar van hoe willen we met elkaar dit goud van de psalmen overdragen naar de volgende generatie. Dus dat zou mijn liefding waard zijn. En ik denk dat daarmee ook heel veel vragen vanuit het grondvlak, vanuit onze lieve jongeren en de dertigers, die zeggen ja, we willen graag een lied, dat daarmee ook heel veel vragen wel ergens beantwoord zijn. Maar dat is nog weer een stap verder. Heb ik uw vraag daarmee recht gedaan?
Ja.
En u mag ook nee zeggen uiteraard. Dan moet ik nog meer. Nog andere vragen of opmerkingen?
Ik wil nog een vraag stellen. U geeft juist aan dat we oppassen voor de subjectiviteit van het gevoel. Aan de andere kant weten we ook dat we met psalmen de kinderen van God in het hart kijken. Dus we tolken de psalmen ook vaak het werk van God in het hart. Waardoor er ook, en dat is voor een deel wel subjectief, want dit heeft met gevoel te maken. Er wordt juist ook veel troost ingevonden en uit de vader wordt. Wat ik dan niet zo niet als omdat het subjectief is, wil wegschrijven. Juist heel erg waardevol en ook heel goed om daarin het werk van Christus te mogen herkennen.
Ja, u stelt terecht van heel veel psalmen bieden ook een herkenningsbodem voor heel veel gevoelens die je als kind van God, als gelovige kan ervaren. En doe ik dat niet te snel weg, dat zegt u niet als kritiek, maar wel als een vraag van wanneer ik natuurlijk een beetje aan de andere kant hang van de objectieve lijn. Natuurlijk herken ik dit, ook vanuit het pastoraat. De psalmen zijn denk ik ook het meest gelezen boek in de bezoeken bij gemeenteleden met ziekte, met zorg, met noden en verdrietige dingen. Soms ook met vreugde natuurlijk. Het is denk ik belangrijk dat we ons bewust zijn dat onze emoties, onze bevinding volgt op de, ja, op het woord. Op het objectieve van het woord ook. En nog mooier zou zijn als we ons ook bewust zijn van de plek die het woord daarin biedt voor onze bevinding. Dan draai ik het dus om. En dat eerst het grote raamwerk van Gods werk, van het theocentrische kader, het is op God gericht. En daarin krijg ik de geloofservaring en krijg mijn ervaring van het leven ook zijn weerklank. Ik zou het graag in die volgorde houden. En dan denk ik dat we elkaar heel erg vinden. Natuurlijk. Klopt? Nee, niet klopt het, maar heb ik u recht gedaan. Ik zag hier ook ergens nog een vinger op.
Dat was dezelfde vraag. Het is anders geformuleerd, maar inderdaad, minder subjectiviteit en valkuil. Maar objectiviteit zou dat natuurlijk ook kunnen zijn.
Als het rationeel wordt.
Dat je wisselwerking daar niet meer in zit. Het begint bij het woord. Maar daarna zou ik mij kunnen voorstellen dat je vanuit de bevinding weer naar het woord teruggrijpt. Dat het niet altijd het objectieve is.
Ja, nou, voor de luisteraars thuis, er wordt nog even een aanvulling gegeven op die vraag. Er wordt ook vooral bij aangesloten. We moeten het subjectieve niet verliezen. Maar het komt op uit het woord, moet ook weer terug naar het woord. En ik denk dat we dan ook op veilige grond staan. Het woord, dat ook op Psalm 56 denk ik nu even aan. En dat we daarin ja, onze houvast weer vinden. Juist ook in dat hele grote kader wat geschetst wordt. Wat ons wijst op de Heer Jezus, wat ons brengt bij God. Denk van ja, daar kan je met je bange of blijde hart je rust in vinden.
Ja, maar het is gewoon mooi als je Psalm 38 is in een situatie van geestelijke nood kan meezingen. En als op dat moment een lofpsalm op het bord staat, dan vind je dat jammer. Er zijn nog mens.
Ja. Maar dan komt u thuis en u denkt van ja, jammer dat nou net Psalm 75 op het bord stond. Dan pakt u een cd of u pakt uw orgel erbij en u speelt Psalm 38. Ja.
Daar heb ik nu niet over gehoord, dat zou ook wel boeiend zijn.
Dat komt ook voor dat mensen daar met een blij hart in de kerk zitten en een verdrietige psalm moeten meezingen. Dat klopt.
Ja. Het subjectieve is niet altijd een valkuil. Het is ook soms echt een worsteling.
Ja, het subjectieve is ook een worsteling. Dat klopt als de beleving niet klopt met het lied op de psalmborden. Ja, misschien klopt het nog niet. Ik vind dan ook weer het primaat heeft altijd van de, als ik de liturgie uitzoek, dan probeer ik altijd ook de stappen die ik in mijn preek neerleg, of de schrift die ik uitleg, die probeer ik ook te laten vertolken. Met een zo consensueus mogelijk geweten van, zegt deze psalm ook echt dit? Dan kan je natuurlijk ook daar weer een stukje naar je toe halen. Maar dat probeer ik wel maximaal bij elkaar te passen. Juist ook om dat hele kader als het ware neer te leggen. Maar inderdaad, natuurlijk heeft dat een nuancering nodig als ik met het objectieve inzet en het subjectieve daarop laat volgen. Bedankt. Nog een vraag.
Nog één vraag waarop op Psalm 110 misschien.
Ja.
Ik heb wel recensies gelezen over het proefschrift van Dr. C.P. de Boer. Kan het zijn dat dat toch een nuancering aanbrengt op Christus is in de psalmen, in Psalm 110 heel concreet, zo sterk aanwezig als gebruikelijk binnen de afgelopen eeuwen.
U vraagt eigenlijk om kennis van het proefschrift. Ik zal even de vraag herhalen. Vanuit het proefschrift van Dr. C.P. de Boer, niet zo lang geleden, en daar zijn natuurlijk allemaal recensies van, is het terecht om te stellen dat dit zo'n hele christologische psalm is. En dat is eigenlijk wat ik u hoor zeggen.
Ja, ik begrijp eigenlijk de recensies totaal niet. Ik vraag hoe kan er iemand, zeker ook naar u weer gehoord hebben, op het psalm 110, hoe kan er ooit iemand
Als een huis. Ja, nou moet ik zeggen, ik heb nog het een, nog het ander gelezen. Dus ik ben eigenlijk niet heel bevoegd om op uw vraag te antwoorden. Ik heb het proefschrift van dokter C.P. de Boer niet gelezen en ook de recensies eerlijk gezegd niet. Wat ik me wel kan voorstellen is dat het vanuit een bepaalde theologische lijn wordt zeg maar de knip heel erg sterk gelegd tussen Oude Testament en Nieuw Testament. De context van David, de context van Petrus. En Petrus zou dan bijvoorbeeld die woorden van David uit Psalm 110 hebben misbruikt voor zijn preek. Dat kan zijn dat er daardoor ruis ontstaat en dat mensen zeggen, ja, vanuit zeg maar, mijn schriftvisie, die schriftvisie, kan ik dit niet meemaken. Maar ik weet niet of ik daarmee de recensenten recht doe. Ik weet dus niet of ik daarmee de plank wel of niet missla. Maar wat ik me kan voorstellen als er commentaar komt, dat het van deze orde is, zeg maar. Van hoe kijk je het aan tegen Oude, Nieuwe Testament, de verhoudingen ertussen, de citaten die gemaakt worden, genomen worden. Dus dat weet ik niet voldoende.
Een relatie met een sterke Israël-liefde.
Kan ook. Nou, dat is ook weer een bril waar je doorheen kijkt. Dat zou direct maar een reactie zijn van ja, als je dat als de, zeg maar, de bril laat gelden op heel je schriftbeleving. Dan laat je je ook erg beperken. Israël-beleving is natuurlijk onmiskenbaar iets wat bijbels is. Het is het volk van God, het land van Gods volk. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, dat het een raster is waardoor je alles verklaart. Ja?
Daar had ik nog een. Ja, mag
dat? Mij mag, ja. Ik ben hier te gast, dus dat. Je denkt nog even door.
In de synagogen worden ook de psalmen gezongen op dit moment.
U zegt in de synagoge worden op dit moment ook de psalmen gezongen. En wat zou het heerlijk zijn als ze daar in de Christus der Schriften zouden ontmoeten. Ik denk dat je ze dan pas echt zingt. En daarmee zeg ik natuurlijk eigenlijk wel heel veel. Het is geweldig dat het Joodse volk op zo'n manier met de schriften leeft. Maar het is wel, zoals Paulus het zegt, met een deksel op het hart, op het oog. En daarmee doen ze Christus in ieder geval of de schriften ook geen recht.
God heeft zijn volk niet vergeten. Dat staat in Psalm 94 en in Romeinen 11 vers 1.
Ja, God zal zijn volk ook niet vergeten.
Zal zijn volk niet
vergeten. En dat is ook. Ja. Ja. En tot jaloersheid proberen te wekken. Dat is ook nog wel een dingetje voor ons als kerk. Ja. Ik zal uw vraag herhalen. Worden psalmen niet vaak verkeerd geciteerd? Dat ze bijvoorbeeld in een preek worden aangehaald of op een andere gelegenheid. Daarbij. Ja, ja. Nee. Dan zegt u dus eigenlijk ook iets meer nog eens vanuit bepaalde. Dat vind ik wel heel gevoelig natuurlijk. Hè, vanuit, je kan een rouwadvertentie lezen met een psalm erboven. En klopt dat bij die situatie? Ja. Dat is het gevaar altijd natuurlijk. Dat we ze uit zijn verband halen. Je kan het ook omdraaien. Iemand heeft zich in de wereld van die psalm herkend. En geeft hij ook iets van een belijdenis weer. Van dat is waar ik in heb geleefd en zoals ik gestorven ben. Dus ik zou er wel heel voorzichtig mee willen zijn. Om daar zeg maar al te grote conclusies aan te verbinden. Omdat je nooit echt exact weet waarom iemand deze psalm bijvoorbeeld boven de rouwadvertentie heeft neergeschreven. En u bedoelt eigenlijk van dat wordt dan aangehaald. Ik moet het even herhalen voor de luisteraars, kijkers thuis. Psalm 10, gij ziet het. En gij ziet de moeite en het verdriet op dat men het in uw hand geeft. Zeg ik even uit mijn hoofd. En u zegt dat heeft te maken met de gelovige die zich aangevallen weet door de ongelovige. Ja. Een andere context dan het verdriet van een overlijden. Ja, dat kan. Vaak worden psalmen natuurlijk op de klank af, of gedichten of bijbelteksten worden op de klank af geciteerd. En soms niet bewust van de hele wereld eromheen. Als je een psalm citeert, dan citeer je eigenlijk de hele psalm, ook al noem je één regel. Dat geldt ook voor meerdere schriftgedeelten. Je moet eigenlijk altijd de eenheid van de schrift daarbij zien. Dat kan inderdaad heel gemakkelijk een beetje wegwandelen bij de bedoeling, bij de betekenis van die woorden. Maar dit vind ik nog iets, zeg maar, heel persoonlijk, heel pastoraal, ook heel gevoelig. Wat denk ik ernstiger is, is dat wij ook in preken dat kunnen doen. En dan trek ik het naar mezelf toe. Dat je als predikant in je preken een psalm kan citeren waarvan je denkt, ja, dat is wel mooi. Maar eigenlijk laat je de schrift aan het buik spreken. En dat is denk ik een zonde. Dat je als het ware de psalm dingen laat zeggen die hij niet echt zegt. En zo trek ik het naar mezelf. En daar moet je dus wel ergens ook heel voorzichtig mee zijn. Heb ik u daarmee gehoord en recht gedaan? U moet hier nooit met het gevoel weglopen van, vanaf de katheder met een microfoon. Sta je altijd wat sterker dan iemand die vanuit de zaal zonder microfoon zegt. Ja. Nog andere vragen, opmerkingen? Ja, de eerste vraag die u stelt is natuurlijk veel belangrijker. Dat er een onvoorstelbare rijkdom in de psalmen zit en hoe zingen wij die? En dan heb je het even niet eens over de hele en de halve noten. Maar zoals wij natuurlijk in onze reformatorische traditie doen, is dat je een versje zingt. En dat is denk ik behoorlijk problematisch. Omdat je dan een versje eruit haalt. Nou goed, oké, als je dan als gemeente maar bewust bent van het hele... De hele psalm, de hele context, want niemand zal psalm 119 integraal gaan zingen in de eredienst. Dat is één kant. Daarom trok ik ook een lijntje naar de Schotse traditie, waar de psalm als het ware, zeg maar, gewoon, ja, die zijn niet in versjes gezet, maar die zing je helemaal. Of delen van die psalm, zeg maar. Dat zingt heel anders. Ik vond het wel heel mooi. Hele en halve noten is inderdaad de persoonlijke beleving. En ze zijn natuurlijk gedicht op rijm gezet op hele en halve noten. En daar moet je gewoon eerlijk in zijn. En wat we dan mooi vinden, dat is natuurlijk ook door onze traditie bepaald. Maar dat vind ik niet de moeite waard van enige verdeeldheid of van strijd of wat dan ook. Nee, dat weet ik. Maar ik kon het niet nalaten om er toch iets op te zeggen natuurlijk. Ja. Nee, maar daarmee hebben we wel, en dat vind ik met terugwerkende kracht wel iets, daar hebben we natuurlijk wel een paar loopgraven mee gegraven voor de generatie die na ons kwam. Of die loopgraven liggen er al heel lang en wij hebben ermee te dealen. Want het is natuurlijk nu al een soort keurmerk van hoe behoudend ben je geworden. En dat zegt niks. Maar goed. Ik denk dat het een mooi moment is om af te sluiten. Ik dank u voor uw goede en bereidwillige aandacht. Wij zouden nog met elkaar zingen uit psalm 118. Maar dan moet ik even spieken welke psalm of welke versen. Nee, daar staat het niet op. Zingen op te geven door dominee Breugem. Maar het zijn... Ja, vers 11 en 13. Ik wist het wel ergens uit mijn hoofd, maar ik dacht, ik moet het toch even nakijken en meten is weten. We zingen dus psalm 118, vers 11 en vers 13. De steen waar ik het over had in mijn lezing en gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Psalm 118, vers 11 en 13. Zullen wij nu met elkaar danken en bidden. Heere trouwe God en Vader, wij komen aan het einde van deze avond tot u. In de dankbare verwondering voor alles wat u in de schriften heeft gelegd. De schriften, ja de psalmen die van u, Heere Jezus, getuigen. Die laten zien wat uw werk, wat uw persoon allemaal betekent. U wordt daarin uitgetekend, maar ook geplaatst in het grote werk dat u gedaan heeft met het oog op de verzoening, de verlossing en nog veel meer ook met het oog op het koninkrijk dat u doet aanbreken. Heere, wij danken u voor dat goud in de schriften, de richting ook van de schriften, niet alleen naar Jezus, maar door Jezus, naar God. En dat is een verandering die zo groot is, dat we kunnen zeggen, wie de schriften leert zingen, is een bekeerde. Want dit vraagt een bekering. Zondaren die altijd naar zichzelf toezingen, de dingen naar zichzelf toehalen, die koning zijn in het diepst van hun gedachten. Zondaren moeten bij de gezalfde, de vorst, de koning knielen, de zoon kussen, om zo weer onderdaan te worden van die grote koning. Heere, we vragen u om dat geloof en die genade. Wij bidden u, Heere, dat we zo vanuit de rijkdom van de schriften mogen leven, mogen zingen, mogen spreken ook. Heere, gebruik zo dit onderwijs van deze avond en ook van alle andere avonden om ons te vormen in ons denken, in ons geloven, in ons ervaren ook. Want Heere, u geeft ook geloofservaring, bevinding, dat we weerklank mogen vinden bij wat uw woord ons aanreikt. Heere, gaat u met ons mee naar huis en gedenk ons onderweg, bewaar ons, zegen ons in het leven dat wij mogen leven, onder de mensen die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk ons ook wanneer wij alleen thuiskomen, of misschien met een stil verdriet rondlopen. Wees bij ons in tijden van moeite, van neergang, van ziekte. Richt ons oog op uw genade alleen. Heere, we bidden u ook om uw zegen over de kerken die wij hier vertegenwoordigen. Nee, we zitten hier niet als vertegenwoordigers van het een of andere kerkverband, zo bedoel ik dat niet. Maar we zijn allemaal deel van een gemeente. Heere, laat uw gemeente mogen groeien en bloeien door het woord dat verkondigd wordt. Welke naam er ook boven de voordeur staat. Dat is niet wat blijft. We mogen weten dat er één herder is. En die heeft één kudde. En eenmaal in de voleinding zal dat ook overblijven. Heere, geef dat alle gemeenten zoveel mogelijk zielen mogen winnen voor uw koninkrijk. Heere, geeft het ook de verdeeldheid mag afbrokkelen. En dat we elkaar de hand mogen reiken. Heere, zegen zo ons allen en gedenk ons. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden, in de naam van Jezus. Amen. Ik wens u allemaal wel thuis en wie weet op de een of andere manier tot ziens. Ja.